Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Rick Bolt.
Mark en Wopke gingen naar de grote stad op bezoek bij Joe Biden. Voor een knisperend haardvuurtje ging het over hoe goede vrienden we nog steeds zijn met de Verenigde Staten. Maar waar ging het achter de schermen over? En baggeraar Boskalis dreigt met een vertrek uit Nederland als een nieuwe wet wordt aangenomen. Maar komt die wet er wel? En hoe kan het dat dit het zoveelste grote bedrijf is dat weg wil uit Nederland? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Zo heren, net weer terug uit Davos of mochten jullie niet naar het WEF?
Ja, ik was niet uitgenodigd.
Nee, ja,
ik snap er niks van.
Maar... Zouden wij geen uitnodiging hebben gekregen als krant?
Ik heb werkelijk geen idee. Ik denk dat... Nee, weet ik gewoon niet.
Ik weet ook
niet hoe dat werkt. Er zijn journalisten, maar of dat op uitnodiging is of dat je dat kan aanvragen. Ik heb me er nooit in verdiept.
Ik denk het heel eerlijk zijn.
Nee. Thierry Baudet was er wel. Die ging op onderzoek uit. Heeft hij nog iets gevonden? Iets schrikbarends?
Nou, ik zag inderdaad filmpjes en foto's en hij heeft verslag gedaan van zijn reis naar het grote boze enge WEF. Hè? Want in zijn verhaal is dat waar de lijnen worden uitgezet die landelijke overheden over heel de wereld dan vervolgens implementeren. Hè? Als het dan gaat om klimaat of corona enzovoort. Nou ja, je zag filmpjes van hem in een leeg vliegtuig. Dat bleek dan later wel een lijnvlucht te zijn van Swiss Air. Het was niet dat er een soort privéjet was afgehuurd. Maar het lastige van het
World... Dus... Hij was gewoon eerder in dat vliegtuig gaan zitten om een filmpje op te nemen.
Ja, of kan ook een veiligheidsreden zijn geweest. Hè? Dus dat je soms worden hoogwaardigheidsbekleders eerder in een toestel gezet, zodat dat ze een oogje in het zeil kunnen houden en zo. En mensen die bepaalde bekendheid genieten. Maar dit World Economic Forum, hè, voor wie het dus niet weet, is een soort verzameling van regeringsleiders en CEO's die betalen.
Het is een congres.
Het is een congres, groot congres, waarover gesproken wordt. Actualiteiten, Oekraïne, China. Corona, vergroening enzovoort. Nou ja, daar heb je dus dat was dan wel weer een dingetje. Je hebt daarvoor heb je de SDG tent, de Sustainable Development Goals tent. Dat is ook gewoon echt letterlijk een tent. En daar wordt dan gesproken over vergroening en zo. En daar, ik had de indruk uit de filmpjes. Ik heb het niet aan hem gevraagd, maar ik had de indruk uit de filmpjes dat Baudet vooral in die tent is geweest. Want het lastige van het World Economic Forum is, je moet namelijk gevaccineerd zijn om toegang te krijgen. Dus ja, als hij dat is, dan wil hij dat niet toegeven. Dus gaat hij daar niet naar binnen. En als hij dat niet is, dan kan hij niet naar binnen. Ja. Dus,
Toen in coronatijd ook foto's opgedoken dat hij met zijn toen nog verloofde op vakantie was in Italië en gewoon een mondkapje droeg. Dus wie weet is hij ook wel gewoon gevaccineerd? Ik heb geen idee.
We weten, je kan dan zoiets nooit helemaal weten natuurlijk. Ja. Maar schokkens? Nee, dat was je vraag. Schokkens? Nee, volgens mij ging hij met een bepaald idee daar naartoe en kwam hij met hetzelfde idee terug.
Top. Straks hebben we het nog over de nieuwe leider van de ChristenUnie, maar er was meer nieuws deze week.
Well, Mr. Prime Minister, it's great to see you again. And you're welcome despite the World Cup match.
So thank you for hosting me. It's the first time in my five visits that the fireplace is on. We have the intention to join what you are doing with Germany on the Patriot project.
Let's bring in the Dutch Prime Minister, Mark Rutte. Prime Minister Rutte, thank you so much for being here. Really
appreciate it. Great to be here.
When will you be at 2%, the obligation?
24. In 2024, we will be at 2%.
Will there be at any point a limit in how much the Netherlands is able to contribute?
No, we will continue to do it.
But the Dutch are fully committed to this fight.
Yes, I would even argue that we are, without bragging about it, that we are in the top league because we really feel that this is necessary. If Putin would win this, it won't stop at Ukraine. It will continue.
Ja, het leek een heel gezellig bezoekje, maar het ging over wapensoorlog en chips. Wat is nou de uitkomst van het bezoek van Rutte aan Biden?
Ja, dat is interessant. Dat is ook een beetje, zeg maar, wie het zou vragen. Hè? Als je het aan Zelensky zou vragen, hè, in Oekraïne, dan de president, dan zou hij zeggen, we hebben een toezegging dat er nog een Patriot-installatie komt, hè, een luchtafweergeschut komt van dan wel Nederland, dan wel / Duitsland / de VS. Hè? Dus hij omarmt dat als een soort van gebaar van... er komt nog een Patriot-installatie die echt heel duur is. Hè? En heel zeldzaam is ook. Komt onze kant op. Maar als je Rutte het zelf zou vragen, zou die zeggen... nou, we staan open voor die leveranties. Als een soort, hè, als deel van een alliantie.
We kijken
van
wat
alliantie.
We kunnen doen we in samenwerking doen. Met, juist. In overleg over...
Misschien een onderdeel van die installatie. Of het gaat in ieder geval wel om materieel. Het gaat niet om training. Het zijn spulletjes. Maar welke spulletjes en hoe groot die spulletjes, dat is nog een beetje vaag.
Ja. Ja, het is inderdaad, het werd een beetje gedaan afgelopen dinsdag bij dat bezoek. Alsof Nederland inderdaad Patriots gaat leveren. Maar we gaan een bijdrage leveren aan de bijdrage van Patriots. En wat dat precies inhoudt, dat is in elk geval op dit moment nog niet duidelijk.
Ja. Bij CNN zei Rutte het volgende over de steun aan Oekraïne.
The Netherlands has pledged 2.5 billion euros to support Ukraine in 2023. If the war drags into a third year, a fourth year, a fifth year, will there be at any point a limit at how much the Netherlands is able to contribute?
No, we will continue doing this. And of course, in the Netherlands, people will say, hey, but we have our own issues, like the high gas prices, inflation, etc. And my answer always is, this is end-to-end. We need to take care of the issues of the Dutch people. And at the same time, we have to make sure that Ukraine can win this. In our interest, it's about our values. But, and this is also the message I'm giving here in the US, it's also from a security perspective crucial. If Putin would win this, it won't stop at Ukraine. It will continue. And then in the end, the collective safety of the whole West is under threat.
Ja, dan mag het misschien nog een beetje vaag zijn wat het allemaal precies gaat worden. Maar dit zijn nog wel stevige uitspraken over hoe die steun in de toekomst ook gaat zijn.
Ja. Nou ja, op zich herhaalt hij dit al wel sinds het uitbreken van de oorlog. Hè. We moeten zorgen dat Oekraïne moet winnen. Het is ook onze oorlog, zegt hij dan. Want Poetin zal niet stoppen. Hè. De grote angst is dat Poetin inderdaad, als het hem lukt om Oekraïne te veroveren, vervolgens zijn ogen op de Baltische Staten laat vallen. Er zijn ook nog wat claims op het oosten van Polen. Als je kijkt naar de historische context waar Poetin zichzelf in ieder geval voortdurend op beroept, hè, dan is die angst misschien helemaal niet ongegrond. Dus ja, het is spannend.
Hij is wel rolvast, hè, als je het hebt over Rutte. De vraag is, ga jij die miljarden die je hebt uitgetrokken voor de oorlog in Oekraïne, ga je die handhaven ook de komende jaren, ook als het een lange oorlog wordt? En wat hij doet, is wat hij ook bij de Nederlandse pers voortdurend doet, is benadrukken hoe belangrijk deze oorlog is. Hij geeft geen antwoord op de vraag. Hij zegt, ja, we gaan dat doen. Maar ja, niemand weet hoe de wereld er volgend jaar voor staat. Hoe Nederland er financieel voor staat. Hè. Bijvoorbeeld op het punt van het prijsplafond. Dat zou ons heel veel geld gaan kosten. Dat lijkt nu minder te worden. Dit is heel onzeker, heel volatiel. Dus ik denk dat dit is ook wel gewoon een PR-antwoord naar de wereld. Van jongens, wij zitten ervoor met al onze fiches in. En dat blijven we zo volhouden. En nou ja, tot dusver voegt hij wel daad bij het woord. Maar als je het bijvoorbeeld dan over die Patriots hebt. Ja, dan zijn de kleine lettertjes wel van ja, we gaan dus een bijdrage aan de bijdrage leveren. En ik zeg niet dat ik daar iets van vind. Maar het blijft wel een beetje close listening over wat hij nou precies toezegt. En dat deed hij hier weer.
En die harde taal van Rutte moet je ook niet helemaal loszien als... Het is natuurlijk ook een boodschap richting Poetin. Kijk, Rutte zegt zelf ook altijd... De enige taal die Poetin verstaat is net zulke harde taal als dat hij zelf bezigt. Dus ja, als je daar ook maar enige spoor van twijfel laat... voed je Poetin in zijn oorlogszucht, is althans het idee van Rutte.
We hoorden een stuk minder over de chipmachines van ASML, waar flinke druk uitgeoefend wordt door de Verenigde Staten. Is het daar wel over gegaan?
Ja, maar dan niet in de Oval Office, dus niet met dat knisperende haardvuurtje, maar in de cabinet room. En dan heb je het gewoon over een kamer met stoelen en wat denk ik soms gewoon het echte epicenter van die gesprekken dan is. Daar is het er wel over gegaan. Wat daar precies is besproken weten we niet. Er is ook niet een slotconclusie of een eindoordeel of iets dergelijks geveld. Kijk, de Amerikanen die hebben Vanaf een aantal jaren al hebben ze te kennen gegeven dat zij de chips die ASML maakt, dat die niet naar China verscheept zouden moeten worden. Want die worden daar gebruikt voor de opbouw van hun technologie. Hè. En er zijn ook wel wat overlappen.
De chipmachines bedoel je?
Ja, zij ontwikkelen dan weer de machines die de chipmachines maken. Ja. Is mij zo uitgelegd. In ieder geval gaat het om dingen die maar op twee plekken in de wereld worden gemaakt. Dat is in Nederland en dat is in Japan. China is daar zeer van afhankelijk. Zeker omdat ze die technologische groei door willen maken. En Amerika wil natuurlijk de grootste speler in de wereld blijven. Dus die heeft dat liever niet. Die heeft zelf ook allerlei exportvergunningen ingetrokken voor hun eigen bedrijven. En die lijn willen ze het liefst wereldwijd doortrekken. Dus proberen Japan en Nederland aan hun kant te krijgen. En voor Nederland gaat dat gewoon om miljarden aan handel natuurlijk ook. Plus er zijn heel wat andere Europese landen die toeleverancier zijn van ASML. Dus het is echt wel vanuit Europa breed is daar een belang. En ja, voor zover bekend is daar dus niets over hard over afgesproken. Wij kenden de bezwaren van de Amerikanen. En nu zal dat in ieder geval face-to-face nog een keertje zijn benadrukt. En ik denk dat achter gesloten deuren, want dit ligt dus echt wel een beetje gevoelig. Dat die lijn nog een keertje in het zand is getrokken.
Ja, overigens, als je ook hier weer goed luistert naar wat het kabinet zegt, dan lijkt het er wel op dat ze de Amerikanen hun zin gaan geven. Ook Rutte zegt, we moeten vitale technologie niet aan China gaan leveren. Hè. We zien China als een grote bedreiging. China valt Europa ook voortdurend aan. Digitaal heeft de nationale veiligheidscoördinator onlangs nog in zijn rapport opgeschreven. Dus het enige wat Rutte niet wil, wat het kabinet niet wil, is zich op laten leggen door de Amerikanen dat we het moeten. Zo, als je heel goed naar zijn woorden luistert, dan denk ik eigenlijk dat we vooral willen dat wij als Europa zelf de besluit nemen dat deze technologie niet naar China gaat.
Als je nou kijkt naar wat er nou allemaal uitgekomen is, is het eigenlijk niet heel veel, niet heel schokkend. Was het nou nodig om hier helemaal voor de oceaan over te vliegen?
Nou ja, pak de kranten van de dag erna erbij. Allemaal hadden we een foto van Mark Rutte achter het bureau van Biden met de telefoon van Biden in zijn hand. Het is natuurlijk diplomatiek belangrijk dat je laat zien, ik ben daar en ik ben belangrijk genoeg om ontvangen te worden. Dat is voor binnenlands gebruik hier in Nederland. En voor Amerika is Nederland niet de kleinste speler. En Rutte is een van de langzittende Europese leiders. Nou, ga een gemiddelde Amerikaan vragen wie Rutte is en hij... Hij zal het niet weten, maar het is wel het bouwen van een alliantie. Dus voor beide is er belang. En Nederland is met Japan bijvoorbeeld, als we het toch over die chips hebben, een van de landen die recent zijn uitgenodigd. En ik heb me laten vertellen dat toen Rutte werd uitgenodigd door Obama destijds, dat hij in een rijtje viel met heel veel kleine landen en vervolgens wel werd geprezen. Maar het is ook prestige dat je nu wordt uitgenodigd en dat je de president in zijn werkkantoor mag bezoeken. Dus alleen al dat fotomomentje is Tuurlijk. Denk ik de trip waard.
Ja, en als ik nog één dingetje mag zeggen over het binnenlands gebruik. Wat mij heel erg opviel, dat was ook in het fragmentje wat je aan het begin liet horen, is dat Rutte dan, als hij ontvangen wordt door Biden, nog heel eventjes snel benadrukt. Oh, dit is wel de vijfde keer dat ik hier ben.
Subtiel, hè?
Ja, zo heel subtiel. Zo van, zo, ik ben, hey, hallo Nederland, horen jullie het wel? Ik ben hier al 5 keer uitgenodigd. Enfin, ik moet daar ziekem wel om grinniken.
Ja, dus. Hij had nog net niet het behangetje uitgezocht, ja. Nee, ja, maar dat is
een beetje onze eigen Queen Elizabeth, zeg maar, aan het worden. Deze week werd Mirjam Bikker fractievoorzitter van de ChristenUnie. Zij schetste dinsdag wat zij wilde gaan doen als leider van de partij.
Goedemorgen Nederland. Het moet anders. Samenleven in plaats van alleen. Genoeg in plaats van meer, meer, meer.
Is het een droom die uitkomt? Kan ik dat zo zeggen?
Nee.
Nee? Oké, eerlijk.
Nee, ik heb hier nooit van gedroomd, nooit naar verlangd. Ik ga aan de slag. We gaan aan de slag.
Ja, kunnen jullie mij vertellen, wie is deze vrouw?
Nou, ik wil eerst even iets zeggen over de woordkeuze in dit filmpje of in deze geluidsfragmenten. Want je hoort in die filmpjes, hoor je haar samen zeggen en we gaan aan de slag en we. Hè. Ik denk dat er een partij is in Den Haag die zich hier echt wel zorgen over maakt. Want het CDA. Want stel, jij bent, die hebben precies deze woorden. Deze lijn dragen ze vaak uit in campagnetijd. Het samen en de saamhorigheid en de binding in de samenleving en de individualisering aan de kant zetten, hè, maar kijken naar het grotere geheel. En dan is er een kleine christelijke partij, hè, ik bedoel, die gaan echt niet het CDA kapot maken, maar het is wel en christelijk en in die hoek met die boodschap en dan met een vrouw. Tegenover de toch wat masculien gepositioneerde Wopke Hoekstra. Dus ik vind dat een interessant. Het is niet een koerswijziging van de ChristenUnie, helemaal niet. Ze trekt de lijn gewoon door. Maar ik vind het wel qua campagneboodschap, denk ik dat spanning geeft bij het CDA. Ik zie jou kijken, Hans.
Ja, ik twijfel een beetje bij wat Tobias zegt, omdat we al 20 jaar, eigenlijk al sinds de ChristenUnie bestaat, zeggen, nou, dit kon wel eens een grote linkse concurrent zijn voor het CDA op de linkervleugel.
Nee, dat geloof ik niet.
Maar dat is tot nu toe eigenlijk niet echt gebleken. Als je ziet waar de kiezers van het CDA, die zijn weliswaar in grote getalen weggelopen, die zijn niet richting de ChristenUnie gegaan. Die zijn veel meer naar partijen meer ter rechterzijde weggegaan. Zoals nu bijvoorbeeld in de peilingen BBB.
Nou, maar terugkomend op de originele vraag.
Ja. Wie is deze vrouw?
Wie is deze vrouw?
Nou, dat vind ik wel opvallend. Zij is overigens ze is wethouder geweest, is senator geweest, is een prima politicus. Dat hoef je niet over te twijfelen. Maar waar je wel over mag twijfelen, en ik denk eerlijk gezegd dat Mark Rutte daar ook wel een beetje over achter zijn oren krabt, is dat met het vertrek van Gert-Jan Segers er een hele onervaren ChristenUnie-fractie achterblijft. Het is toch een van de vier partijen die dit kabinet moet schagen. En Mirjam Bikker zit ook pas een jaar in de Tweede Kamer. De langzittende ChristenUnie-Tweede Kamerlid zit er 4 jaar in. Dat is de meeste ervaring die ze hebben. En in een periode waarin alle vier die regeringspartijen overigens enorm onder druk staan van hun eigen achterban om zichzelf meer te profileren, kan dat wel eens tot ongelukken leiden. Want je hebt niet meer een zwaar gewicht met veel ervaring die kan zeggen, sorry jongens, maar nu moeten we toch echt even linksaf of rechtsaf of heel even dimmen. Een onervaren fractie is makkelijker, leert de ervaring in Den Haag, een speelbal van de wens van de achterban. En bijvoorbeeld bij de ChristenUnie heeft de achterban afgelopen zomer al gezegd, jullie moeten eens wat vaker moties van wantrouwen tegen dit kabinet steunen. Ja, ik moet nog maar zien of deze onervaren fractie onder leiding van Mirjam Bikker in staat is om dat allemaal een goede banen te leiden.
Ja, wordt Mark Rutte hier dan een beetje zenuwachtig van?
Ja, want hij houdt niet van verandering. Dus de minste personele verandering. Als een architect van zijn kabinet weggaat, dan zal hij dat kunnen missen als kiespijn. Aan de andere kant, het is niet dat er ineens een wildcard wordt getrokken en dat de ChristenUnie ineens een hele vreemde bocht maakt of zo. Of iemand naar voren schuift die heel onberekenbaar is. Hè. Dat is ook niet zo. Bikker was ook gewoon een deel van bijvoorbeeld de formatieteams. Hè, dus die onderhandelden met andere Kamerleden van de huidige coalitie over teksten die in het regeerakkoord zijn gekomen. Hè. Dus in die zin zaten haar vingerafdrukken daar ook gewoon al op. Maar het is wel de minste verandering is Rutte liever kwijt dan rijk. Dus daar past zo'n verandering natuurlijk ook bij. Je moet toch even gaan testen op momenten dat het echt van oud gaat, wat je aan elkaar hebt. En Segers heeft natuurlijk wel publiekelijk na dat 1 april de functie elders debat vorig jaar gezegd, ik wil niet meer met Rutte. Is er later wel weer met hem in zee gegaan. Maar dat was eigenlijk vergelijkbaar met 2017... toen Segers en Pechtold knalden en het erop leek dat die nooit samen in een kabinet zouden gaan. Nou, die zijn gaan eten en praten enzovoort. Het kwam er alsnog. En vanaf dat moment wist Rutte wel, Segers is ook een man, een woord, een woord. En daar is nooit onzekerheid over geweest. En dat is vertrouwen wat je niet inkoopt als je iemand nieuw krijgt. Dus ja, in die zin wel.
Overigens, ik zei net dat Mirjam Bikker pas 1 jaar Kamerlid is. Dat is niet waar. Het is 2 jaar Kamerlid. Excuus.
Opnieuw is er een groot Nederlands bedrijf dat dreigt zich ergens anders te gaan vestigen, omdat het, volgens Bagra Boskalis, onmogelijk wordt gemaakt om hier een beetje te kunnen ondernemen.
Het is deze rechtsonzekerheid die het ons nagenoeg onmogelijk maakt om straks vanuit Nederland te kunnen blijven opereren. Voor ons kan dat leiden inderdaad, zoals ik gezegd heb, tot een vertrek uit Nederland. En dan is natuurlijk de vraag, is dat erg als Boskalis uit Nederland zou vertrekken?
Ja, is dat erg als Boskalis vertrekt?
Nou ja, voor Boskalis niet. Hè. Ik bedoel, dat bedrijf dat blijft dan gewoon bestaan. En ongetwijfeld zal de Nederlandse divisie blijven bestaan. En niet iedereen is dus meteen werkloos. Maar natuurlijk is dat wel erg. Want Boskalis is een groot bedrijf. Is het vlaggenschip van onze nautische industrie. Over de hele wereld bekend. Levert een hoop belastinginkomsten op voor de Nederlandse staat. Dus als dat naar het buitenland vertrekt, ja, dan is dat natuurlijk een knauw. En het is niet de eerste grote Nederlandse bedrijf dat dan zou vertrekken. We hebben Unilever gehad, we hebben Shell gehad, wat niet meer Nederlands is. Ja, het wordt wel een beetje pijnlijk. We hebben premier Rutte gehad, die 2 jaar geleden was dat geloof ik. Oh nee, dat is niet waar, dat is al iets langer geleden. 5 jaar geleden. Zei van, Nederland moet niet België worden. Want België, ja, die hebben nog maar 1 groot internationaal bedrijf. Nou ja, zo langzamerhand wordt ons lijstje ook wel steeds korter.
Ja, want wat is hier aan de hand?
Nou ja, als het gaat om, niet alle dingen zijn precies met elkaar te vergelijken. Het vertrek van Unilever en Shell staat hier echt wel los van. Want dat had ook echt te maken met het feit dat dat half Engels, half Nederlands was. Maar Boskalis hikt heel erg aan tegen de regelgeving in Nederland. Waardoor ze bang zijn dat ze om de havenklap door allerlei actiegroepen voor de rechter worden gedaagd. En hen het werken onmogelijk worden gemaakt. En wat is nu de aanleiding? Boskalis heeft 2 jaar geleden overigens al iets soortgelijk gezegd. Als het ging om allerlei regelgeving over olie- en gasindustrie. Het bedrijf legt bijvoorbeeld heel veel havens aan voor in het buitenland waar olie- en gasterminals worden aangelegd. Nu gaat het over een wet die in de maak is, een initiatiefwetvoorstel van de Tweede Kamer, over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat regelt dat partijen meer hun best moeten doen om in de hele keten van dat bedrijf, hè, dus niet alleen bij het hoofdkantoor hier in Nederland, maar ook bij de toeleveranciers en de dochteronderneming in het buitenland en al die bedrijven met wie je samenwerkt, te zorgen dat daar fatsoenlijk wordt omgegaan met het personeel, dat er wordt gelet op allerlei milieuregels. Zeg maar alles wat je bij maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt voorstellen. Waarom is dat nodig? Dat is belangrijk, omdat heel veel mensen in de wereld, 50 miljoen volgens de internationale arbeidsorganisatie ILO, nog in een vorm van gedwongen arbeid, slavenarbeid leven. Heel veel mensen kinderarbeid, werken voor een veel te laag loon, veel te lange dagen in onveilige fabrieken, onder hele slechte omstandigheden, vervuiling die plaatsvindt bij fabrieken. En ja, daar hebben bedrijven een verantwoordelijkheid voor. En dat de politiek zegt tegen bedrijven, daar moeten jullie je verantwoordelijkheid voor nemen, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. De vraag is alleen, hoe ver ga je daarmee? En waar Boskalis bang voor is, bij dit wetsvoorstel, is dat ze zeggen, nou ja, met dit wetsvoorstel, als dat er doorkomt, dan kunnen wij straks verantwoordelijk worden gehouden voor, ik noem maar wat, er is een bedrijf in Saoedi-Arabië, wat het niet zo nauw neemt met de werktijden. En wij moeten dan dat bedrijf daarop aanspreken en zeggen, luister eens, volgens onze wet moeten jullie dat wel doen. En dan zegt Saoedi-Arabië, ja, luister eens, we hebben helemaal geen zin om met jullie, we gaan wel met een andere bagger aan de zee. En zo verliezen we klanten. Dus op deze manier wordt het ons onmogelijk gemaakt om nog te ondernemen. Dus ze zijn heel erg tegen deze wet.
Ja. Topman Berkowski van Boskalis, die schetste de dilemma's waar zij tegenaan lopen in de Tweede Kamer van de week.
In ons vak worden we dan ook voortdurend geconfronteerd met dilemma's. Ik zal er een paar met u delen. Willen wij het Suezkanaal verbreden in een land waarin de ogen van velen een dictator heerst als Sisi? Moeten wij een containerschip lostrekken in datzelfde kanaal? Kunnen wij zand winnen in een gebied waar lokale vissers actief zijn? En wordt hun verlies aan inkomen voldoende gecompenseerd door de klant die daarvoor verantwoordelijk is? Kunnen wij bij de aanleg van al die windparken op zee werken met schepen die varen op fossiele brandstof en dus een heleboel CO2 uitstoten? Het is dus zelden zwart-wit in onze wereld en voortdurend proberen wij, neemt u van mij aan, naar eer en geweten de juiste keuzes te maken.
Ja, als je dit zo hoort, snap je wel waar de pijn ligt, volgens mij.
Nou ja, als je dit zo hoort, dan snap je wel waar de pijn ligt. Kijk, waar bedrijven tegenaan lopen, althans Boskalis tegenaan hikten, ze zijn niet de enige, hè. Er zijn meer bedrijven die hier tegenaan lopen. Die zegt, luister eens, Nederlandse rechters hebben nu al in het verleden bedrijven op de vingers getikt, veroordeeld voor dingen die niet direct door hen zijn veroorzaakt, maar die zijn veroorzaakt onder hun verantwoordelijkheid door een dochteronderneming of in een ver buitenland. En daar hebben wij geen zin meer in. Wij proberen, zegt Berdowski overigens, echt ons best te doen om rekening te houden met mensenrechten, met milieu. Maar ja, de wereld is niet zwart-wit, zoals Berdowski zegt. Heeft u daar een punt? Nou ja, de indieners van de wet zeggen van niet. Die zeggen, kom, het is echt niet zo dat je met deze wet om de havenklap voor de rechter kan worden gedaagd. Maar Berdowski zegt, en hij is niet de enige, ook de andere tegenstanders van deze wet zegt. Ja, luister eens, we kennen de Nederlandse rechter inmiddels. Shell is veroordeeld, die moeten ineens minder CO2 uitstoten met een beroep door de Nederlandse rechter op het Europees handvest voor het rechten van de mens. Ook dat ging over recht op een goed gezinsleven. Ja, als je op basis daarvan al kunt worden veroordeeld. Ja, Nederlandse rechters zijn daar hebben ze weinig vertrouwen in.
Het is ook precies wat het kabinet vreesde, want dit is een initiatiefwetsvoorstel. Dus het komt van partijen uit de Tweede Kamer, een soort alliantie van de kern is linkse partijen, progressieve partijen. Want in het kabinet, vorige kabinet speelde deze vrees ook al. Hè. Het was toen Sander Dekker, toenmalig minister van Rechtsbescherming, die zei van ja, we moeten uitkijken dat de rechter niet te veel op de stoel van beleidsmakers gaat zitten. Hè. Als wij, heeft ook te maken met maak je goede wet of maak je slechte wet. Hè. Maak je een wet met een open einde, ja, dan kan een rechter die interpreteren en lezen zoals hij hem wil lezen. En dus ook toepassen op de praktijk. En dan heeft het kabinet in het verleden de angst gehad en de vrees gehad. Van ja, als die rechter steeds meer op de stoel van de beleidsmaker gaat zitten. Ja, dan brengt hij ons dus, dwingt die beleid eigenlijk af en brengt hij ons in de knel. Daarvan zeggen de Tweede Kamerleden dan volgens, ja, dan moet je betere wetten maken die wel waterdicht zijn en waarvan je echt duidelijk maakt aan iedereen wat je er precies mee beoogt. Maar de uitspraak in die zaak van Shell heeft natuurlijk wel aangetoond dat het rekbaar is. En je kan best zeggen dat is ook goed, hè, want daardoor wordt de staat ook gewoon gehouden aan de doelen en aan het beleid. Maar precies met dit soort, met deze wet, hoe ver reikt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen? Ja, dat is natuurlijk interpretabel.
Kijk, ja. Kijk, wat over intenties van de wet, daar is iedereen het wel over eens, van links tot rechts. Hè. Iedereen vindt het belangrijk dat we iets doen aan brandveiligheid in kledingfabrieken in Bangladesh, dat we iets doen aan kinderarbeid in India. Natuurlijk, dat vindt iedereen. De vraag is, in hoeverre moet je daar Nederlandse bedrijven, die met deze bedrijven samenwerken, verantwoordelijk voor maken. Nou ja, de indieners van de wet overigens, die zeggen, luister eens, lees nou eens gewoon wat er staat. Het enige wat wij willen is dat bedrijven een inspanningsverplichting krijgen om hun best te doen die misstanden te bestrijden. Maar de tegenstanders zeggen er weer van, ja, best doen om misstanden te bestrijden, dat klinkt al heel erg als toch een verplichting. Nou ja, deze wet gaat het, is mijn inschatting nu, waarschijnlijk niet halen. Maar er komt wel degelijk een wet, want ook er wordt überhaupt in Europa gewerkt aan een richtlijn waar dan uiteindelijk toch nationale lidstaten eigen wetgeving over moeten maken. Dus er komt hoe dan ook wetgeving hierover. Dus of het nou deze is, of het is een meer door Europa opgelegde richtlijn, maar er komt hoe dan ook wetgeving over. En dan kom je bij een tweede probleem. Er was van de week een hoorzitting in de Tweede Kamer. Waarbij onder andere Berdowski van Boskalis kwam praten. Maar daar kwam ook de baas van een groot specerijenfabriek Verstegen. Hier in Rotterdam praten met de Kamer. En die zei, luister, wij zijn ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij proberen aan alle regels te voldoen. Maar ik waarschuw jullie wel voor één ding. Ze zijn ook helemaal niet tegen wetgeving. Maar ik waarschuw jullie wel voor één ding. Er komt zo vreselijk veel op ons af. Zo vreselijk veel waslijsten en allerlei voorwaarden, richtlijningen, wetgevingen waar wij aan moeten doen. Dat wij meer geld en energie kwijt zijn aan het alleen maar voldoen aan al die wetgeving. Dan dat wij tijd en energie kunnen steken in echt projecten die er doen. Zoals bijvoorbeeld tegen ontbossing of tegen kinderarbeid. Ja, dat is dus ook niet de bedoeling. En die vrees van bedrijven, weet je wel, van al die regelgeving die op ons afkomt en of het nou gaat om die wet maatschappelijk verantwoord ondernemen of niet, die draagt er wel toe bij dat inmiddels, bleek uit een recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, bijna een kwart van de bedrijven in Nederland zegt, wij overwegen toch eigenlijk wel om allerlei dingen naar het buitenland over te brengen. Dat is toch wel iets waar dit kabinet zenuwachtig van zou moeten worden.
Nou, maar tegelijkertijd, als die bedrijven zich niet helemaal aan de Nederlandse wet en standaarden willen houden, dan gaan ze toch weg. Dan,
nou ja, ja, en dan? Ja, dat scheelt banen, dat scheelt belastinginkomsten.
Ja, maar dat, willen we hier geld aan verdienen? Dat, als nou, het niet helemaal zuiver
nou ja, dat is, dus precies, de politieke discussie die je kunt voeren. Kijk, partijen meer aan de linkerzijde van het politiek spectrum zullen zeggen, nou ja, dan gaan ze toch weg. Ja, en partijen aan de rechterzijde zeggen, ja, luister eens heel even, dan gaan ze weg. En dan zijn ook die mensenrechten er niet mee geholpen, want ja, dan gaan ze voort. Maar dan vanuit een ander land waar die die voorwaarden minder streng zijn. Ja, en wij zijn banen en inkomsten kwijt. Ja, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Het is absoluut een politieke discussie. Ja.
Hoe kan het nou, de VVD, ondernemerspartij, is al jaren aan de macht. Hoe kan het nou dat dit het zoveelste grote bedrijf is dat zegt, joh, misschien moeten we hier maar weg?
Ja, in die zin, de VVD opereert in een lastiger periode dan ervoor. Hè? Ook omdat je met de hele invloeden van Piketty en zo, de welvaart die zich zo concentreert bij zo'n kleine groep, het groot kapitaal, hè, of de grote bedrijven, ja, daar is geen liefde voor in Politiek Den Haag. Daar is gewoon geen liefde voor. En Rutte heeft daar, Rutte en Dijkhoff hebben daarin wel twee verschillende dingen gedaan en ook wel interessante dingen. Rutte die is heel erg gaan benadrukken, jongens, ik heb ook geen liefde voor dat bedrijf. Ik heb liefde voor de mensen die er werken. Het is een werkgelegenheidsproject. Het is niet een, ik vind het stoer dat Philips hier zit, project. Dijkhoff heeft dat op zijn manier geprobeerd voor zijn vertrek om in zijn speeches te benadrukken. Hij is er ook mee het land in gegaan van, ja jongens, wij willen die bedrijven overeind houden. Juist omdat ze werkgelegenheid en welvaart genereren. Maar wij verwachten van die bedrijven ook wederkerigheid. Ze moeten zich ook inzetten voor de samenleving. En dat kan op het gebied van natuur zijn, maar dat kan ook zoals Philips vroeger letterlijk deed met huisvesting, maar een sportvereniging stimuleren of een wijkclub runnen. En dat is de VVD probeert zich in die zin een klein beetje niet helemaal opnieuw uit te vinden, maar wel zichzelf opnieuw te positioneren tegenover die grote bedrijven. Maar als je sec naar de begroting kijkt van het afgelopen jaar, is de belasting voor het midden- en kleinbedrijf, is de belastingdruk is omhoog gegaan. Ook voor de hele grote jongens, voor de echt hele grote bedrijven, is de belastingdruk omhoog gegaan. Dus het is wel een steeds van een balanceeract van, ja, we hebben dus wel die bedrijven nodig. Hè, dat blijft hij ook uitdragen. We willen geen België worden. Maar het is wel met een beetje tegen de wind in. En in een andere tijd.
Ja, en dan moet ik er ook wel bij zeggen dat die omslag in denken, weet je, over de bedrijven, is ook wel een klein beetje door het grote bedrijfsleven over zichzelf afgeroepen.
Zeker.
Ja, er is natuurlijk de afgelopen decennia zijn bedrijven ook meer en meer een soort van geldmachines geworden die alleen nog maar keken naar wat de aandeelhouders wilden en niet meer naar wat hun bijdrage was aan de samenleving. Dus die klacht die is absoluut terecht. En dat er iets gedaan wordt en dat er gesproken wordt over maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook terecht. Maar goed, de ideologische strijd is dus, ga je daar als handelsnatie in voorop lopen of wil je dit vooral samen doen in Europese verband?
Oh, top. Volgende week wordt er gedebatteerd over de slavernij-excuses. Wordt dat nog een spannend debat? Of?
Nou, niet over de woorden. Daar, in dat opzicht wordt het geen spannend debat. Als het debat al volgende week plaatsvindt. Want wat er wel achter de schermen een probleem is binnen de coalitie is geld. Namelijk die woorden die Rutte heeft uitgesproken. Het gebaar dat is gemaakt. Dat is geen enkel probleem. Hè? Ook op de meeste voormalige koloniale gebieden zijn die woorden goed gevallen. Ook in Suriname, hè, waar echt wel naar werd gekeken. Maar het geld is wel een ding. De VVD heeft eigenlijk van meet af aan wel ingestemd, maar wel geklaagd over die 200 miljoen euro die zou worden uitgetrokken voor educatie en voor de bewustwording van Nederlandse leerlingen over het slavernijverleden. Maar die prijs, wat ik begreep, is die prijs al een beetje aan het oplopen. Richting 400 miljoen. Omdat er meer geld nodig is. Het was ook niet helemaal duidelijk. Het is nog steeds helemaal niet duidelijk waar het precies aan wordt besteed. Hè. Er ligt nog steeds geen brief van het kabinet waar dat dan precies allemaal terecht moet gaan komen. Maar als je op de achterkant van een bierveeltje zijn ze wel aan het rekenen gegaan. En dan lijkt die prijs dus hoger te worden. En dat maakt het voor de VVD dus nog moeilijker om daarmee akkoord te gaan. Dus dat als het gaat over geld. En heb ik nog niet eens over herstelbetalingen, want daar wil eigenlijk volgens mij niemand echt aan. Dat je
een paar kleine partijen ter linkerzijde.
Ja, sorry, binnen de coalitie bedoel ik. Binnen de coalitie aan. Maar wel als het gaat over dit geld. En daarin ziet bijvoorbeeld, ik was in Suriname, daar zien zij ook echt een kans om voor hun eigen gebruik daar beter van te worden. Wat natuurlijk hartstikke mag.
Tegelijkertijd vond ik wel dat de VVD nadat die excuses werden uitgesproken en er dus werd gehint op die 200 miljoen,
ja,
ineens al een stuk minder fel reageerde.
Ja,
dus...
het was eerst ondenkbaar, doen we nooit.
Ja, en nu belachelijk ze was het. En ineens was het...
Waar gaat het eigenlijk aan op? Moet het wel zoveel zijn? Ja, en je ziet daar wel een beetje in schuiven dus. Maar als die prijskaart groter wordt, ja, dan wordt het ook wel weer spannender. Dus ik denk dat het zich daarop gaat concentreren.
Ja, want als je dan een beetje telt, zeg maar, stel dat er een motie in wordt gediend om het allemaal wat minder te doen,
ja,
dan met de VVD tegen, dan...
Ja, en dan moet je elkaar dus wel gaan vasthouden als coalitie. En dit is niet iets waar je bonje over hoeft te maken. Hè. Ik bedoel, 200 miljoen lijkt veel, maar er gaat echt wel heel wat meer water door de Maas in Den Haag. Dus het is niet waar je... Het is echt ideologie. Van vind je het dat waard enzovoort. En daar hoef je niet bonje over te maken. Maar dat kan wel spanning geven in dat debat, ja. Ja.
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.